wat ik tegen zou komen, wat de structuur is, wanneer ze aan mijn deur komen. Maar ik kon niet een idee opbrengen van hoe is het dan om achter die deur te zitten. Met het totaal afhankelijk van het belletje en dat iemand mijn deur opent. Dus de verwachting van tevoren was vooral dat het wel pittig zou worden. Vooral de loze uurtjes op mijn kamer. Nou, en dat is uiteindelijk wel zo gebleken. Ja. Het was best een pittige tijd, ja.
Mijn naam is Evert-Jan Pieters en ik ben persvoorlichter bij de Forensische Zorgspecialisten. Regelmatig realiseer ik mij in wat voor bijzondere omgeving ik werk. Weliswaar werk ik zelf niet met TBS-patiënten, ik ben geen behandelaar. Maar ik krijg wel veel vragen over hen. Wat voor soort mensen zitten daar? Wat doen ze eigenlijk de hele dag en hoe zit hun verblijf eruit? Daarover praat ik in deze aflevering met collega Tom. Hij is sociotherapeut in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. En onlangs heeft hij zich, geheel vrijwillig en voor 3 dagen, laten opnemen als patiënt. Tijdens deze 3 dagen had Tom een geluidsrecorder bij zich. Hiermee sprak hij op diverse momenten zijn ervaringen in. Samen luisteren we in deze podcast naar een aantal van deze fragmenten en blikken we terug op zijn 3 Days Inside. We zijn hier op afdeling Nijenhoort in de Van der Hoeven Kliniek en Tom zit tegenover mij. Ja, Tom, Nijenhoort is de afdeling waar je bent opgenomen. In welke ruimte zitten we eigenlijk? Kan je die een beetje beschrijven?
We zitten nu in een MFR, dus dat is eigenlijk een soort woonkamer op de afdeling. Daar kunnen patiënten gebruik van maken, maar hier hebben we ook wel gezamenlijke momenten. Om 8 uur wordt hier vaak koffie gedronken, 's avonds. Voor de rest zitten de patiënten eigenlijk grotendeels op hun kamer, omdat de individuele afdeling is.
En een Nijenhoort, wat is dat voor afdeling? Wie verblijven hier precies?
Een Nijenhoort is een individuele crisisafdeling. En hier verblijven patiënten die niet op een leefgroep terecht kunnen of echt individuele behandeling nodig hebben. Sommige patiënten komen hier echt om te stabiliseren, omdat ze zo ontregeld zijn of gewoon niet meer kunnen functioneren. En dan is dit echt de ideale afdeling voor rust, reinheid, regelmaat. Hier is de structuur echt hoog en het toezicht ook vanuit ons. En zo proberen wij de patiënten zo goed mogelijk weer door de dag heen te helpen en ook in hun toekomst.
Oké, mooi om te horen. En leuk je te spreken over je 3 Days Inside. Kun je misschien kort vertellen hoe is dit idee eigenlijk ontstaan?
Nou, ik zat eigenlijk net als nu aan een tafel, alleen dan thuis. Ik zat op een zondagochtend met mijn vrouw aan het ontbijt en mijn zoontje. En in één keer kwam dit idee in mijn hoofd binnen. Ik wil me eigenlijk 3 dagen, en het was ook 3 dagen, ik weet niet waarom, maar ik dacht ik wil me 3 dagen laten opsluiten op de afdeling waar ik heb gewerkt, Nijenhoort dus. En mijn vrouw was eigenlijk vrij snel best wel enthousiast, maar ook wel het is toch spannend en het is al die gasten, hoe gaat dat dan? En, dus toen zei ik al van, joh, ik ken de patiënten, ik ken mijn collega's, ik heb er bijna 4 jaar gewerkt. En ik denk dat je bij wijze van veiliger achter de deur bent dan als stafmedewerker met de sleutel. Zo is het idee eigenlijk ontstaan. En toen ben ik het bij mijn teamleider Judith Vlos gaan introduceren. En die was eigenlijk vrij snel enthousiast. En toen is het balletje gaan rollen.
Oké. Maar belangrijk is, uiteindelijk was je vrouw het er wel mee eens. Vond ze het een goed idee?
Ja, ze was op dat moment ook zwanger. Dus het was, maar nog niet hoog zwanger, gelukkig. Dus ze zei, ja, als je het wil doen, moet het wel echt nu. Maar ja, toen heb ik toestemming gekregen om dit te mogen doen.
Heel goed, heel goed. En hoe heb je nou voorbereid in die dagen, weken, voordat je liet opsluiten? Ga je dan proberen in te beelden als een TBS-patiënt? Of hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, kijk, ik geloof allereerst dat elke persoon uniek is. Dus je hebt ook over TBS-patiënten, elke patiënt is uniek. Je kan een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben, maar de aanpak kan heel anders zijn. En dat is echt afhankelijk van de persoon. Ik heb daar ook met collega's over gehad, van ga je een rol naspelen, ga je een patiënt spelen? Maar toen dacht ik, nee, ik ga gewoon mezelf zijn. Wel wat iets minder, of wat meer ingetogen, wat minder extravert. Iets minder mezelf, omdat ik ook wel veel humor gebruik en veel echt mezelf kan zijn. En dat is in die zin natuurlijk goed. Dus ik heb mijn vrouw wel wat rustiger gehouden. Ik heb natuurlijk veel met mijn vrouw ook erover gehad, met mijn netwerk. Hoe ga ik het aanvliegen? En ik ben ook wel iemand die het ook maar gewoon ziet of zo. En dat houdt me wel vrij, wel nuchter ook wel. En dus zo heb ik me voorbereid.
We gaan ook dus naar een aantal van die fragmenten beluisteren om te horen hoe je het echt hebt beleefd. Ja. Hier is het eerste fragment.
We juist opgenomen. Op de Nijenoord van de Hoefkliniek. En ben nu denk ik een half uurtje op mijn kamer. Met de dichte deur. Ik moet zeggen dat het vrij intens is. Omdat je gewoon moet wachten. Ik had ook geen klok. Ik wist niet hoe laat het was. Ik had geen stoel. Ik had mijn spullen niet direct. Waar ik heel veel waarde aan hecht. Dus ja, ik voelde niet heel relaxed. Ik merkte ook wel wat zenuwen. En wat ik gewoon merk is dat ik gewoon heel veel vragen heb. Dus ik kom binnen, ik krijg een programmaatje, ik moet wachten. Maar eigenlijk merk ik dat ik uitleg wil, contact wil. Iemand die gewoon even naast me komt zitten, komt kletsen. En die naar me luistert. Aan de andere kant heb ik ook de behoefte om juist alleen te zijn. En maar gewoon op mijn kamer te zitten.
Ja, je beschrijft best wel een mooie eerste moment van je opname. Hoe gaat zoiets in zijn werk in de praktijk? Word je opgewacht en wie zijn de eerste mensen met wie je dan contact hebt?
Nou, als een patiënt bij ons komt, en dat was dus bij mij ook, dan word je met een DVNO-bus vaak gebracht. En dat is dan in de sluis beneden. Dan belt de portier, belt dan naar de afdeling voor je patiënt. Of nou ja, nu in dit geval Tom is er. Dan komen de twee collega's je ophalen. En nou ja, die hebben mij opgehaald en die liepen met mij eigenlijk mee naar boven. En dan eigenlijk direct naar mijn kamer. Ik kreeg daar, wat ik al zei in de opname, een programmaatje en wat uitleg. En eigenlijk vrij snel ging die deur wel dicht. En ik had geen klok, ik had dus geen stoel en geen... Nou, ik weet het laatste... Maar goed, het was dus vrij... Oké, ik ben hier nu, maar ik heb heel veel vragen. Omdat ten eerste een tijd, dat is best wel belangrijk. Zeker als je niks hebt op die kamer. En dan weet je een beetje, want de collega van, nou goed, mijn begeleider, die zei van, joh, ik ben er om 10 uur, maar ik dacht, ja, ik heb geen idee hoe laat het is. Dus je bent dan al in hele kleine dingen afhankelijk. En eigenlijk heb je heel veel behoefte aan duidelijkheid, omdat de begeleider dat moet geven.
Voelt het alsof je echt totaal andere wereld in één keer instapt?
Ja, zeker. Ondanks ik dus wel de afdeling en de gang ken, de kamers. Maar nu dat die dag dicht, of de deur dicht ging, ja, voelde dat wel echt anders, ja.
Ja, je beschrijft het ook als intens, hè? Kun je dat uitleggen? Wat was er zo intens?
Ik denk van buiten, druk, thuis, in één keer de afdeling op en in een kamer zitten waar de deur dicht zit. Ik zat ook in een kamer met een dubbele deur. We hebben een aantal kamers op de afdeling. Als een patiënt dus, nou ja, dusdanig hoog risico heeft of echt boos of agressief is, dan kunnen we een tussendeur gebruiken om geen direct fysiek contact te hebben. Nou ja, goed, dus die deur zit dicht, waardoor de soorten muren al direct vrij snel op je afkomen. Het was heel stil in die kamer. Dus dat gaf gewoon een intens gevoel van, oh ja, en ik denk ook wel een beetje realisatiemoment. Oh, nu gaat het echt beginnen. En nu zit ik hier. En ik had eigenlijk vrij snel behoefte, oh, ik wil even mijn vrouw appen. Van, joh, ik ben er nu, het gaat goed. Maar ja, je hebt natuurlijk... Nee. Als patiënt zijn mag je niet, tenminste pas na 6 uur, contact met het netwerk. 6 uur 's avonds. Dus je bent op jezelf aangewezen. En dat was best wel een intens gevoel.
Ja, je merkt ook je gedachten gaan alle kanten op. Hè? Want je krijgt een programmaatje. Tegelijkertijd heel veel vragen.
Ja.
En je wil contact. Maar je vond het ook fijn om weer even alleen te zijn. Kun je uitleggen wat er dan op zo'n moment allemaal door je heen gaat? Wat deed dat met je?
Nou, ik denk dat omdat het zo stil was op mijn kamer, heeft het ook best dat een best isolerend effect op mij. Waardoor ik ergens, wat ik al beschreef of noemde, is dat ik ergens heb ik behoefte aan contact met mensen. Maar de kamer, de muren hebben zo'n isolerend effect, dat je ook een soort helemaal in je schulp kruipt. Dus ik ben best wel, nou ja, extravert, ik zeg wel wat ik denk. Maar ik merkte gewoon door zo'n kamer, merkte dat ik zo in mijn hoofd ging zitten, dat ik... Ook juist het moment dat ik dacht, joh, laat me maar gewoon met rust. Ik wil gewoon alleen zijn. Dus terwijl ik dat van oorsprong niet ben. Maar zo'n kamer, zo'n klein kamertje heeft zo'n effect op je. Dat ik denk, joh, ik kan nu veel beter indenken. Patiënten die depressieve klachten hebben, niet hun bed uitkomen. Omdat het zo'n deprimerende kamer eigenlijk is. Zo'n effect had het op mij ook.
Oké. Okay. Nou, interessant om te horen. Ja, we luisteren naar een volgend fragment.
Ja, het is ook... Je zit, doordat je veel op de kamer zit, zit je gewoon heel veel in je hoofd. Heel veel na te denken. Je hebt ook tijd om na te denken. Het hele leven vertraagt gewoon of zo. Als je werkt aan de andere kant van de deur als staflid, kan je geleefd worden en hier vertraagt alles. Dus de tijd gaat best wel langzaam. Ja, het gaat snel als je natuurlijk het programma volgt, maar je moet wachten, het duurt allemaal wat langer. Dus dat is best wel wennen.
Nou ja, je noemde het zelf al, maar in je hoofd zitten. Is dat een moment waar je ook even kan reflecteren? Of zorgt het misschien juist voor bepaalde frustraties bij je?
Ja, frustratie. Ik weet nog of dat maandag of dinsdag was. Hier is ochtends om 10 uur is het winkeltje beneden open. En om 3 uur niet. Dus je hebt een 10 uur pauzemoment voor de patiënten. Mogen ze naar het winkeltje. En ik wou ook wat crackers halen of in ieder geval wat eten. En ik belde om 9:55 al. Voor joh, ik wil naar het winkeltje. Maar ze lopen dus met de koffiekar. En ze gaan alle kamers langs. En bij elke kamer ging die begeleider een praatje maken. Hoe is het? En de patiënten gaan natuurlijk direct vragen stellen. Waardoor op een gegeven moment was het 9:50. Was hij pas bij mijn deur. En dat was best wel snel een frustratiemoment. Dat ik dacht, ja, je bent echt afhankelijk. Ik stond letterlijk midden in mijn kamer te wachten. Dat was sowieso een frustratiemoment. En wat ik al noem in het fragment, is het vertraagt gewoon allemaal. Er zit zo'n tempo, sowieso in de maatschappij. Natuurlijk gaat zo snel, je blijft maar doorgaan. Laat staan op de afdeling als staflid. Je wordt ook geleefd door de agenda, door alle overleggen en patiëntbezoeken, wat dan ook. Maar op zo'n kamer vertraagt het enorm. Nou, nu ben ik gewoon oké met mezelf, dus ik kan prima op mezelf zijn. Het is niet dat ik in één keer allemaal zonde van vroeger op me afkwam of wat dan ook. Het is niet dat ik gek werd, maar het duurde allemaal wel lang.
Ja, dat beschrijf je ook mooi. Wat versnellend werkte, was het werken, zeg je ook. En wat maakt dat volgens jou zo van belang, dat werken?
Nou, ten eerste heeft het dus een isolerend effect om dus op die kamer te zitten. Je zit heel erg in je hoofd en juist als je eruit komt en wat gaat doen. Dus ik had vrij simpele werkzaamheden. Ik zat op een individuele werkplaats. Zo moest ik stapeltjes van 10 maken. Gewoon hele simpele werkzaamheden. Maar ik werd daar zo rustig van. Ik kon wat met mijn handen doen. Ik kon mijn focus weer leggen, waardoor ik niet de hele tijd in mijn hoofd zat. En ook, ik kon een praatje maken met de werkmeester. Andere patiënten vroegen ook naar mij van, joh, hoe is het? Jij bent nu ook patiënt. En maakte bijvoorbeeld een grapje van, joh, waarvoor heb jij TBS gekregen? Dus dat was ook wel grappig. Ik voelde op een gegeven moment ook dat ik een soort onderdeel werd van de gemeenschap. Ondanks het voor mij maar 3 dagen was. Dus ik denk dat was een uniek moment. En ja, het werken zelf was simpel, maar het was voor mij wel een verademing.
Ja, ja. Nou ja, dat komt ook mooi tot uiting in het volgende fragment, wat werken met jou deed.
Zo, ik heb net gewerkt, van 11:30 tot 12:30. Ik moet zeggen dat het echt een verademing is om mijn kamer uit te zijn. Ik heb een uur kaasdoeken gesneden, op maat. En dat was echt heerlijk, ondanks het, je zou zeggen, geestdodend werk is, vond ik het heerlijk om gewoon lekker in mijn eigen hoofd simpele werkzaamheden uit te voeren.
Ja, kaasdoeken snijden, had je dat wel eens eerder gedaan?
Nee, nog nooit.
Nee, en je noemt het geestdodend, maar het was tegelijkertijd heerlijk. Kun je dat nog eens wat nader toelichten?
Als we het erover hebben, kaasdoeken snijden, ik interpreteer dat altijd als vrij geestdodend. Best wel simpel, heet het dezelfde handeling. Dus dat was denk ik een interpretatie vooraf. Maar tijdens kaasdoeken snijden werd ik er dusdanig rustig van. Ik was best sowieso ben ik gedetailleerd, maar zeker op dat moment gewoon heel geconcentreerd was ik bezig. Het was gewoon zo fijn om in een bepaalde flow te komen. Een praatje met de werkmeester te maken, waardoor ik gewoon mijn gedachten meer uit kon zetten, om het zo te zeggen. En ik werd, ja, het was gewoon echt een verademing.
Maakt het wat dat betreft dan niet zoveel uit wat voor soort werk het is, denk je, voor patiënten?
Nou, ik denk dat het afhankelijk is van waaronder je lijdt als patiënt, denk ik. Als je heel veel lasten van psychose, heel veel prikkels in je hoofd hebt, dan kan je niet een bank in elkaar zetten op de houtwerkplaats. Dan heb je gewoon simpele werkzaamheden nodig. Dus niet iedereen hoeft zulke simpele werkzaamheden te doen. Ja, nou, ik vond het zelf wel fijn om te doen, maar ik denk, ik zou langer opgenomen worden, dan zou ik ook wel wat meer uitdaging willen qua werk. Dus het is niet voor iedereen nodig, hoor, zulke werkzaamheden.
Nee, nee. Ja, en misschien ook langer, want je beschrijft dat je een uurtje werkt. Was dat niet heel kort?
Nou, ik werkte volgens mij 2 uur per dag en ik had 1 uur sporten. Dus dat waren een beetje mijn de dagindeling van maandag tot woensdag. Ik heb volgens mij op dinsdag of woensdag heb ik gevraagd of ik een uurtje langer kon werken, omdat ik er zo lekker in zat. En ik dacht, ik wil echt niet terug naar mijn kamer, want zeker op dinsdag of woensdag had ik het echt zwaar. Ja, dat is het inderdaad. Kijk, wij maken dagen van 8 uur en daar was ik al blij met een uurtje. Dus het is zo'n omgekeerde wereld als patiënt zijnde of als staflid.
Later ben je inderdaad nog een keer kaarsdoeken gaan snijden en daar hebben we ook een fragment van. Daar gaan we nu even naar luisteren.
Dus ik heb tot 10 uur gewerkt. Nou, dat was echt heel fijn. Opnieuw kaasdoeken gesneden. Simpele activiteit, maar wel gewoon fijn. Best veel contact met patiënten. Patiënten vragen ook best wel veel, hoe is het? Wat zou je anders doen? Nu weet je hoe het voor ons is. Dus ik merk best wel veel erkenning en respect. Ondanks dat ik vanmiddag natuurlijk naar huis ga. Dus dat is wel bijzonder om te merken.
Het leuke is hier dat je hier begint inderdaad over de contacten met patiënten. Hoe reageren ze op je?
Nou, ik heb sowieso voorafgaand aan dit, ik noem het experiment of deze ervaring, alle patiënten ook gevraagd op de afdeling. Hoe zou je het vinden als ik bij jullie op de afdeling zit? Ik heb geen uitzondering, ik doe gewoon mee in jullie structuur. En sommigen moesten een beetje lachen, die zeiden, joh, je gaat toch weer naar buiten. Ik nam het niet zo heel serieus. En sommigen hadden ook echt wel respect, respect dat je dat gaat doen. En nu eindelijk iemand die in het TBS dit ook gaat proberen. Iedereen zou dit moeten doen, deze ervaring. Dus je had ook best wel wat enthousiaste reacties. Sommigen waren wat kritisch. En tijdens die 3 Days Inside merkte ik vooral op de werkplaats ook patiënten juist van leefgroepen, die over het algemeen wat meer spraakzaam zijn. Die vroegen best wel door van, joh, wat vind je vervelend bijvoorbeeld? Hoe vind je het? En dat vond ik ook best wel. Ik dacht ook, ja, wat ga ik dan delen? Ik dacht, nee, ik ga gewoon zeggen wat ik denk. En dat, ja, wat ik eerder al omschreef, is dat ik op een gegeven moment gewoon meer onderdeel voelde van de gemeenschap, ondanks ik natuurlijk geen TBS heb. Maar ik voelde een bepaald soort lijden of zo, wat hun natuurlijk ook hebben. Hun hebben niet eens een einddatum. Sommigen natuurlijk wel met gemaximeerde TBS, maar... En ik had dat wel, dus in die zin was het niet te vergelijken, maar gewoon de sleur waar je in terecht kan komen, ja, was nu al meer verhelderend voor mij.
En deed dat ook wat met de verhoudingen, zeg maar, ja, onderling?
Ja, ik was nu niet staflid, maar gewoon Tom. En ik denk dat sommige nieuwe patiënten me ook niet kennen. Dus ik denk dat die... Ik op een gegeven moment had ik een uurtje zwemmen. En dan s'avonds mochten we volgens mij naar de sauna ook. Het was een soort zweminstuiven, noemen ze dat. En toen zat ik met de patiënt in de sauna. En ik denk niet dat hij mij kende, want hij vroeg best wel gewoon wat vragen. En ik stelde hem wat vragen en... Het is niet dat hij me herinnerde aan, jij werkt op de Nijenoord of Nicolai of wat dan ook. Maar dus op een gegeven moment voel je een beetje one of the guys. Ik weet niet of dat dan helemaal oké is of zo. Maar dus op een gegeven moment ga je er ook gewoon in op. En dat vond ik wel bijzonder om te ervaren. Ja.
Deed dat ook wel met de gesprekken die je dan met patiënten had? Veranderde dat misschien in de loop van de dagen of... Bleef je toch wel een soort van afstand tussen?
Jawel, ja. Ik ging niet dan over mijn vrouw of over mijn kind of delen, dat niet. Maar wel van over mijn ervaringen, hoe ik het vind achter die deur. Want dat weten hun ook natuurlijk. En dan met name bijvoorbeeld de nachten. Er wordt hier door de nachtdienst 4 keer geschenen. Met een zaklamp in je gezicht.
Waarom doen ze dat?
Nou, om te kijken. Dat is een soort hun werkzaamheden. Gewoon om te kijken of alles goed gaat. Of er nog leven is in die kamer. Nou, nu is op de individuele afdeling is dat 4 keer en op de leefgroepen 2 keer. De enige echt privacy wat je sowieso als patiënt hebt, want overdag vallen we als stafleden de hele dag de patiënten lastig met onze vragen en onze verwachtingen. En 's nachts zijn ze eindelijk alleen. En bij mij was ook nog eens de tussendeur een soort op slot, dus en werd er ook 4 keer geschenen. Nou, het was als een soort vuurtorenlamp door mijn kamer en dus ik werd 4 keer gewoon echt wakker. En toen dacht ik, ja, dit is helemaal niet nodig bij mij om 4 keer te schijnen. Want ik ben niet suicidaal. Joh, je ziet me morgenochtend ook wel weer.
En nu dat ook merken aan de medewerker die dat deed?
Nee, ik deed gewoon alsof ik sliep. Ik dacht, ja, ik heb geen zin om... Ik ben ook gewoon moe, ik heb geen zin om te praten. Maar nu begreep ik dus dat het schijnen in de nacht dus alleen op indicatie wordt gedaan. Dus het heeft best wel wat verandering teweeg gebracht uiteindelijk in de kliniek. Waardoor er nu alleen nog maar geschenen wordt als dat echt nodig is. Dus daar zijn de patiënten blij mee. En ik zelf ook wel. Ja. Dat ook wel fijn voor ze, ja.
Okay. En je geeft ook aan dat je erkenning merkt en respect. Waar merkt hij dat precies aan?
Nou, ik denk omdat ze ook zeiden, joh, je bent de eerste die het doet. Nu weet je eindelijk hoe het is. Die opmerking kreeg ik best wel vaak. Ook wel een beetje cynische grapjes voor, joh. Jij gaat zo weer naar huis, je weet toch niet wat het is. En dan beginnen ze bijvoorbeeld over de gevangenis, over de PI, dat veel anders is dan hier. Als staflid heb je meer, denk ik, een soort professionele houding die je aanneemt. En nu als patiënt, tussen aanhalingstekens, valt die professionele houding soort weg. Ik hoefde niet op mijn toon te letten of wat dan ook. En dat was voor mij wel een groot verschil.
Ik voel me eigenlijk best wel eenzaam. Omdat ik... Je kan vanaf deze kamer veel horen en luisteren. En je hoort dat collega's veel naar andere patiënten gaan. Veel lachen, veel contact maken, praatjes. En je kan gewoon echt het gevoel hebben dat je hier maar een beetje zit en dat niemand aandacht voor je heeft. Er wordt pas echt je aandacht gegeven als je erom vraagt. En dat is natuurlijk in die zin niet heel raar. En als je als patiënt geen hulp vraagt, kan stellen, dan kan je echt een beetje wegkwijnen op je kamer. En ik merk dat ik dat nu echt wel onderga, dat ik een soort behoefte heb van wil iemand gewoon even een praatje met me maken? Wil iemand gewoon even naast me zitten? Want ik voel me echt afgezonderd. Ondanks ik net nog gezongen heb en contact. In ieder geval, want het is niet de manier van contact wat ik wil, wat ik nodig heb. Je kan je gewoon een beetje, alleen voelen op een afdeling. Ondanks er heel veel mensen zijn, ondanks je maar hoeft te bellen en er komen mensen. Ik kan me voorstellen dat die drempel alleen maar hoger wordt als je niet actief wordt opgezocht. Dus daar ligt denk ik een taak voor groepsleiding.
Ja, je beschrijft heel indringend, hè, in dit fragment het verblijf op je kamer. Ja. Ik merk ook echt wel dat je het moeilijk had, lastig vond. Hoe belangrijk is dat contact met patiënten of medewerkers?
Sowieso als sociotherapeut, je gaat dit werk doen om om mensen te helpen, om contact te hebben met mensen. Dus dat is allereerst wat. En ik denk, er zit een bepaalde noodzaak, vind ik, in contact. Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten contact. Fysiek of verbaal. En ik merkte dat ik op die kamer, wat ik al zei, enerzijds had ik behoefte aan alleen te zijn, maar anderzijds merkte ik ook, joh, ik hoorde de patiënten naast mij, die belden heel veel, die vroegen de hele tijd om aandacht, er kwamen heet het begeleiders langs. Op een gegeven moment merkte ik van, oh, we hebben het heel gezellig, maar ik zit hier met mijn gevoel die ik niet kwijt kan. Dat eenzame gevoel en behoefte aan gewoon even iemand die naast me kwam zitten. En toen dacht ik, ja, als je dus niet belt, en er zitten 3 man personeel op de stafkamer die lekker hun dienst draaien, oh, het is lekker rustig. En je kan niet die vraag stellen wat ik dus had, want ik kan van nature kan ik duidelijk aangeven wat ik nodig heb. Maar op dat moment had het dusdanig effect op mij dat ik niet die hulpvraag kon en durfde te stellen, omdat ik al vrij snel had, joh, ik ben hier als proef en ik wil niet te veel zijn. Ik wil je niet tot last zijn, dus doe maar lekker je ding, laat mij maar. En die opmerking hoor ik patiënten ook heel vaak zeggen. Van joh, ik wil jullie niet tot last zijn, laat maar, het hoeft niet, laat me maar met rust. Of die juist heel erg weerstand hebben als je op een deur klopt, die zeggen ga weg. Die, joh, dat je dan denkt, nou ik laat jou wel. Terwijl je in de kern heeft iedereen behoefte aan contact en gekend te voelen.
Ja, je beschrijft op een gegeven moment zelfs ook over wegkwijnen, hè, op de kamer. Is dat dan, denk je, je hebt het net al over patiënten, denk je dat na deze ervaring ook, dat patiënten dat ook vaker hebben dan, nou ja, de groepsleiding of de sociotherapeuten dat misschien in de gaten hebben?
Ja, dat denk ik wel. En dat is zeker op de individuele afdeling, hoor. Zie je veel patiënten die natuurlijk individueel worden behandeld. Ze kunnen als ze willen van 8:30 tot 4:15 programma volgen. Dat kan therapie, sport, werk. Je kan je hele programma volknallen als je wil. Maar als je dusdanig lijdt onder je stoornis of onder rouwen of wat dan ook. En je kan niet die vraag stellen van, joh, ik heb gewoon nodig dat je naast me zit. En dat gevoel verdoven door drugs of door automutilatie of wat dan ook. Dan kan je zeker wegkwijnen. En ik ben gezond. Zelfs ik had dat in 3 dagen tijd al best wel het gevoel, ik kwijn hier weg. Omdat ik die vraag niet stel. En dat vond ik best wel een indringende ervaring. Omdat ik dacht, joh, ik ben gezond. Ik heb in die zin niet mensen nodig die hier werken om mij oké te laten voelen. Ik ben oké met mezelf. Maar doordat die deur dicht zit en je zo afhankelijk bent van de ander, ja, was het voor mij wel echt wel wegkwijnen. En het was gewoon wel een pittige periode, ja.
En kun je op dat moment nog voorhalen wat je eigenlijk op dat moment echt nodig had? Waar had je vooral behoefte aan?
Nou, ik had vooral behoefte aan, ik wil contact met mijn dierbaren. Ik heb geen behoefte aan het 18e gezicht vandaag die mij dan voorziet van eten. Wat dus voor patiënten ook zo is. Ze zien gemiddeld op een dag, ik weet niet eens meer hoeveel het is, maar echt wel meer dan 10 verschillende gezichten. Ik heb behoefte aan mijn vrouw of even beeldbellen met mijn zoontje. Of ik wil mijn hart luchten bij dierbaren. Niet zozeer bij een collega die net van school komt of die veel jonger is dan mij. Ik heb daar geen behoefte aan, want dan heb je ook nog eens een vertrouwenskwestie. Dus stel je hebt last van achterdocht en je hebt heel veel behoefte aan contact, maar je vertrouwt niemand. Ja, dan is die kans vrij groot dat je wegkwijnt of dat je helemaal vastdraait.
Hey, dan heel iets anders. Want je deed ook mee aan een standaard controle die binnen de kliniek dagelijks wordt gedaan bij patiënten. Namelijk de urinecontrole.
Ja.
En daar hebben we ook een fragment van.
En 7 uur uit bed, dus zag ik dat ik een UC had. Nou, urinecontrole, dus dan moet je om 7:30 beneden zijn. Met nog 8 andere patiënten die opgeroepen zijn. Dan moet je om de beurt UC's doen, urine inleveren. Ik moest super nodig plassen, dus ik moest echt inhouden. Dus dat was wel even moeilijk. Maar
wel gelukt, dat inhouden?
Ik heb eerst gewoon een soort heel even een klein beetje geplast en de rest op, want de druk was vrij hoog. Dus dat was best wel, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik heb de UC ingeleverd. Oh,
en is het als patiënt, wat je 3 dagen bent geweest, is het totaal anders qua beleving als medewerker?
Ja, zeker. Ik heb veel toezicht gehouden op urinecontroles. Als staflid. En nu merkte ik met zo'n briefje onder de deur. Kijk, ik raakte al vrij snel in een routine 's ochtends. Dus ik dacht, ik word wakker, ik ga even douchen, ik pak mijn ontbijt en ga ik omkleden voor werk. Maar nu door zo'n briefje wordt dat hele routine gestoord. Stel je moet om 8:00 werken en je hebt om 7:30 UC. En ze komen met de kar pas om 7:55 bij je met ontbijt. En je bent om 7:30 beneden en heb je 8 mensen voor je. Dan kan het zomaar zijn dat je pas 7:50, 7:55 weer boven bent. Heb je bijna geen tijd om te ontbijten. Dus ik was op dat moment best wel een beetje geïrriteerd. Dat gewoon door de UC überhaupt. Dat mijn routine soort in de war werd gegooid. En laat staan hoe dat voor patiënten is die dan af en toe zeggen, joh, ik heb in een week tijd, ben ik er al 4 of 5 keer, moet ik mijn UC doen. Nou, wij hebben dan een systeem dat het gewoon uit de computer komt rollen. Of wij doen het op indicatie dat we denken iemand heeft gebruikt. Laat staan dat dat is dus voor patiënten heel, heel frustrerend.
Ja, want wat deed het voor jou, bij jou, voor je gevoel? Ongemakkelijk of tast het je aan in je gevoel?
Ik heb altijd gevoetbald. Dat is heel hele rende, maar daar douche je allemaal met z'n allen. Dus voor mij maakt het niet heel veel uit. Alleen nu zat er wel een bepaalde druk op, omdat je denkt, ja, als het niet lukt. Kijk, je hebt 3 pogingen om 7:30, 10:00 en 12:30. Als het 3 keer niet lukt om te plassen, dan word je als positief beschouwd hier. Nee, dan gaan we ervan uit dat je gebruikt hebt. Dus je voelt wel een bepaalde druk. Maar ja, goed, ik wist, ik heb niks gebruikt of wat dan ook. Dus in die zin voelde ik geen druk. Maar het is een controle. Dus je gaat er dan vanuit dat de stafleden je niet vertrouwen. Want anders voer je geen controle uit. Je kan ook bij wijze van in vertrouwen zeggen, ik heb niet gebruikt. Maar we gaan je alsnog op die controle zetten. Het zegt eigenlijk meer, we willen een feitelijk bewijs. Dus eigenlijk vertrouwen we je niet helemaal. Nou, nu was het bij mij natuurlijk gewoon de ervaring op zich. Bij mij was het niet omdat ze dachten dat ik gebruikt had. Dus ik kon me er wel overheen zetten. Ik vond het ook op zich wel, wel leuk om te, of leuk, ja, ik vond het prima om te doen. Ja,
ja, interessant om een keer mee te maken. Tot slot luisteren we nog naar één fragment.
Ik ga mijn werk echt anders doen. Ik heb een gevoel dat ik nog niet helemaal kan omschrijven. Wat nou echt, wat dit alles met me heeft gedaan. Ik denk met name het isolerende effect van op een kamer zitten. Dat vond ik heel raar om te ervaren, omdat je ergens behoefte hebt aan contact. Maar je wil ook eigenlijk op je kamer blijven. Het is heel apart om uit te leggen. Maar ik snap dat patiënten zich ingraven op zijn kamer, op hun kamer blijven. Dus dat is wel apart. Bij Vlaag was echt down gevoeld, eenzaam. Maar dat ging dan ook wel weer snel voorbij. Omdat ik dan wel weer wat te doen had. En nu ken ik ook de mensen, dus daar kreeg ik dan ook wel wat energie van. Laat staan dat je niemand kent hier. Dat lijkt me echt apart om te ervaren. Dat je niemand kent, je hebt behoefte om je verhaal te doen bij dierbaren. Ja, als unieke ervaring ga ik het vaker doen. Ik denk het wel, maar wel op een andere manier. Aan een andere locatie vooral. Dus...
Ja, hoe was het om weer de kliniek te verlaten en naar huis te gaan?
Ja, het was sowieso een opluchting. Mijn vrouw en zoontje stonden ook beneden te wachten, dus dat was sowieso leuk. En ik heb 3 dagen, maandag tot woensdag? Ik was denk zaterdag of zondag was ik echt weer geland. Dat was heel apart. Ik was gewoon weer thuis, maar ik zat nog steeds zo in mijn hoofd. En zo nog aan het nadenken en aan het verwerken. Dat het voor mij best een paar dagen heeft gekost om weer helemaal weer geland te zijn en er weer te zijn.
Zoveel indruk maakt dat.
Ja, en dat was dus met name het isolerende effect, het afgezonderd leven. Nou ja, geen contact bijvoorbeeld hebben met je dierbaren, met je familie. Ik had wel de mogelijkheid om te bellen, maar heb ik niet gedaan. Dus dat was wel was een unieke ervaring. En je hebt natuurlijk heet het geen telefoon. Ik had bewust ook geen televisie, geen radio. Ik kwam eigenlijk alleen daar met mijn Bijbel. Dus ik heb vooral Bijbel gelezen. Maar ik dacht, ik wil echt voor de ultieme ervaring gaan. Geen prikkels van buitenaf. Gewoon puur ervaren, joh. Hoe is het nou om als patiënt zijnde achter een dichte deur te zitten? En dat was een hele unieke ervaring, ja.
Was de Bijbel dan misschien iets waar je soms nog naartoe kon vluchten?
Ja, ja, ik lees thuis sowieso elke dag ook Bijbel. Dus in die zin was het voor mij niet nieuw. Maar ik heb veel gelezen. Maar soms doe je ook lezen om het lezen. Dus dan denk ik, nou, dat had het ook weinig nut. Maar ik heb daar zeker van genoten, ja.
En je bent nu weer gewoon aan het werk. Gewoon als Tom, sociotherapeut, groepsleider. Hoe zijn de verhoudingen nu eigenlijk ten opzichte van ook de patiënten?
Goed, ik krijg nog steeds wel eens een opmerking van, jij bent die gast die is opgenomen en hoe gaat het nu? Dus dat is wel grappig, maar je merkt ook wel vrij snel dat je weer gewoon in het ritme komt als professional. Gewoon, je doet weer je taken en je verantwoordelijkheden. Dus je gaat ook best wel weer snel mee in de trein waar je opstapt. Maar ik heb wel, laatst heb ik een keer gehad dat een... patiënt iets van mij vroeg. Die zei, joh, ik heb dit en dit van je nodig. En toen zei ik, joh, dat gaan we niet doen. Dat is gewoon niet mogelijk. Het ging dan een tijdje door. Dus was wat aan druk zetten. En toen moest ik best op mijn strepen staan. Toen zei ze van, je hebt je 3 dagen laten opnemen. En ik dacht dat je wel inlevingsvermogen had. En dat heb je helemaal niet. En die 3 dagen waren voor niks. En dus toen kreeg ik een soort even in mijn face. Van, je kan die ervaring hebben. Maar het hoeft niks te betekenen. Is ze later wel op teruggekomen. Maar dus in de verhoudingen met patiënten... Ja, het is wel vrij hetzelfde. Ik merk niet dat ik nu meer kwetsbaar ben of zo. Of dat ik anders doe. Ik blijf wel gewoon mezelf. Dus dat is ook wel echt leuk. En nog, wat ik al zei, ik heb nog steeds wel eens patiënten die nog wat opmerkingen maken en me herkennen. Dus dat is leuk.
Hey, en wat wel interessant was om te horen, je gaat je werk anders doen. Kun je nu al omschrijven hoe?
Ja, zeker. Ik denk vooral wat ik anders ben gaan doen, is de patiënten die mondig genoeg zijn, die we aan kunnen geven wat ze nodig hebben. Die zijn er genoeg, denk ik. Maar op de afdelingen, zeker dus op de Nijenhout of Nicolai, zijn veel patiënten die dat niet kunnen of niet hebben. En wat mijn doel is juist de patiënten die niet die hulpvraag stellen, die niet mondig genoeg zijn om te kunnen zeggen, joh, ik heb behoefte bijvoorbeeld aan meer bewegingsvrijheid, om voor hun een stem te zijn. Om te ontdekken, joh, wat heb jij nou nodig, omdat je zo ingraaft. Dus op zoek te gaan naar, joh, wat is nou de hulp of de vraag achter de vraag. Dus ik denk dat ik daar veel meer tijd voor wil nemen. En ik ben best wel doelgericht. Dus ik kan best gewoon klusjes doen, taken die er altijd wel liggen. Maar ik denk dat ik nu veel meer tijd wil maken voor echt contact met patiënten. Dus even op bed zitten of naast iemand noemen of vragen wat diegene nodig heeft. En dus ik denk dat ik dat anders doe.
Ja, denk je dat je nu toegankelijker bent voor patiënten die op je afstappen?
Nou, ik hoop allereerst dat ik in mijn houding dusdanig veranderd ben dat ze sneller op mijn afkomen stappen. Dus dat ik door de ervaring juist een meer open houding heb gekregen voor bijvoorbeeld de patiënten die veel op hun kamer zitten. Dus ik hoop dat zij mij sneller benaderen en mij ervaren als een sociotherapeut die de tijd neemt voor patiënten. Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf praten en ik hoop dat ik daarin meer open ben geworden of aan het creëren ben voor de patiënten. De patiënten herkennen me, dus in die zin maken ze soms wel een opmerking of een praatje. Dus ik denk dat ik wel meer toegankelijk ben voor patiënten dan eerst.
Ja, en je wil je vaker laten opnemen. Je had het geloof ik ook over op een andere locatie,
ja.
Ook op een andere manier.
Ja, kijk, wat ik al noemde in het fragment is dat ik... Kijk, hier ken ik alle collega's, ken de patiënten. Dus wat ik al zei, het geeft me energie, maar ook een stuk... Even een soort even snel een onderrondje, even een glimlachje, dat je denkt, oh ja, oké, nou, ik ken hem, dat geeft een soort rust. Maar als je de hele andere locatie hebt, je kent de patiënten niet, je kent de stafleden niet, eigenlijk één groot wantrouwen, of tenminste wantrouwen, je kent niemand, dan ben je helemaal op jezelf aangewezen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. En dan word ik ook wel meteen een beetje zenuwachtig, omdat ik denk, ja, dan kan ik de patiënten niet inschatten, hoe veilig is dat dan? En ik ken ook, kijk, hier ken ik de werkmeester, ik ken hier iedereen. Dus in die zin is dat herkenbaar voor mij. Maar als ik een locatie niet ken en niemand, ja, dan is het wel, lijkt me echt wel pittig. Maar daardoor juist ook een mooie uitdaging om te kijken, joh, hoe ga ik daarmee om? Ja. En wat kan ik de kliniek of de locatie ook teruggeven in hun beleid, hoe hun dingen doen? Want het is niet alleen dat ik dit alles heb gedaan omdat ik daar zelf beter van wil worden. Ook voor een afdeling hier heb ik best veel tips. Ook in de kliniek breed, joh, wat zou anders kunnen. Dus stel, er is een kliniek die zegt, joh, wij willen bepaalde dingen laten observeren door jou. Zouden we dingen anders kunnen doen? Dan zou ik daar zeker open voor staan.
Okay. Maar goed. Raad je het collega's ook aan om te doen?
Zeker.
Ja,
ja, ik zou iedereen het aanraden om het te doen. En een eigen invulling natuurlijk. Je kan ook bij wijze van een middag of gewoon een hele dag achter de deur zitten, kijken hoe dat is. Maar ik zou het zeker iedereen aanraden om zelf niet de sleutels in de handen te hebben, maar afhankelijk te zijn.
En tot slot, als we wat breder kijken, na deze ervaring, kijk je nu ook anders naar de TBS-behandeling aan zich?
Ja, ik denk... Je kan je echt vastdraaien in het systeem. Je kan echt... Als patiënt zijnde, omdat je... We werken zo vanuit contact hier. Vanuit vroegsignalering, vanuit de behandelrelatie. Je kan je vastdraaien sowieso door het systeem. Ook door de samenwerking met het team. Stel, je bent helemaal geen mensenmens. Maar wij verwachten als stafleden goed contact, openheid, eerlijkheid, transparantie. Al die termen die wij hier verwachten. Dan kan je snel in een conflict komen, laat staan met andere patiënten. Dus ik kijk zeker anders naar de TBS. Ook omdat de gemiddelde behandeling natuurlijk 7 jaar wel duurt. Ik vind dat er best lang gewacht wordt als een patiënt dus een behandeling in passen heeft, als iemand echt vastloopt. Wij proberen telkens weer een nieuwe ingang te vinden om de behandeling door te laten gaan. Soms werkt dat ook, maar je ziet ook vaak dat dan 2-3 jaar verder alsnog gezegd wordt, ja, het wordt hem niet, we plaatsen iemand over. En dat is dan toch wel 2-3 jaar van een behandeling. Kijk, ik kan alleen praten vanuit hoe wij dat doen. Veel dingen gaan ook echt wel goed. Hoe wij werken en hoe wij met patiënten omgaan. En patiënten betrekken bij conflicten. Patiënten onderling die dan elkaar gaan helpen. En er zijn veel dingen waar ik echt achter sta. Maar het zijn ook echt wel dingen die anders kunnen, vind ik. En ook zeker als staflid op een individuele afdeling. We hebben zoveel klusjes, ik noem het scheidklussen. Koelkast schoonmaken of ja, dat doe ik ook dus niet. Maar veel klusjes kras ik maar gewoon door op onze planning. Maar wij hebben zoveel klusjes waardoor ik kan een dienst draaien zonder dat ik een patiënt heb gesproken. Wij kunnen onze agenda zo volproppen en ook door overleg, hè, door belangrijke evaluaties en wat dan ook. Maar we kunnen zoveel klusjes hebben dat we helemaal niet toekomen aan patiëntcontact. Daar moeten we wel echt voor waken. En zeker in de TBS, voor de leidersweg die zij toch wel hebben. Gedwongen behandeling. Daar sta je sowieso al niet achter, denk ik. Nou ja, laat staan dat je dan niet met mensen eruit kunt komen of in contact. Dus, nou ja, dat.
Nee, duidelijk mooi om te horen en iets om over na te denken. Dankjewel, Tom, voor het leuke gesprek. Echt interessant en boeiend om te horen hoe je als behandelaar het hebt ervaren. Ja, hoe het is om als patiënt in onze kliniek te worden opgenomen. En ook vooral welke les je hieruit hebt geleerd. Leuk dat jullie luisterden naar deze podcast. Wil je meer weten over de Van der Hoeven Kliniek? Neem dan een kijkje op www.hoevenkliniek.nl. En wil je vorige podcastafleveringen terugluisteren? Deze zijn te vinden op Spotify. Tot de volgende DFZS podcast.